21 vanaf vers 18, waar staat: voorwaar, voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, goddet gij uzelven en wandeldet alwaar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan, volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven, en Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan. Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen. Het is dan inderdaad het laatste deel van niet alleen dit hoofdstuk, maar zelfs van dit Bijbelboek, waarin we enige zaken tegenkomen die we inderdaad niet vermeld vinden in een van de andere evangeliën. Dingen dus die ook in het bijzonder passen in het karakter van dit evangelie, dit Bijbelboek. Het gedeelte begint immers, en we hebben daar vorige keer tamelijk uitgebreid over gesproken, begint immers met de drievoudige belijdenis van Petrus, die voor de gelegenheid verscheidene malen moet bekennen dat hij de Heer lief heeft. Als reactie uiteraard op de gebeurtenissen van enige weken daarvoor. We weten niet hoe lang uiteraard, hè? Maar maximaal enige weken daarvoor, waarbij dezelfde discipel tot 3 maal de Heer Jezus verloochende. En we hebben ook gezien, al meerdere malen hebben we daar ook bij stilgestaan, dat de apostel Petrus in dat geval, of eigenlijk de discipel Petrus nog, in dat geval een uitbeelding is van het Joodse volk, van de 2 stammen van Israël, die aanvankelijk, dat wil zeggen, dat deel van het Joodse volk, dat aanvankelijk komt tot afwijzing van de Heer Jezus Christus en zelfs komt tot zijn kruisiging. Maar het is dezezelfde discipel die hier in zijn drievoudige belijdenis dat hij de Heer Jezus lief heeft, een beeld is van diezelfden uit het Joodse volk die daarna, namelijk na de opstanding van de Heer Jezus Christus en in de praktijk natuurlijk in het bijzonder na de Pinksterdag, tot geloof zijn gekomen. Kortom, hij is uitdrukkelijk en in de smalle betekenis van het woord een beeld van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk in die dagen. Niet alleen is hij daar een type van, bovendien is hij daar de voorman van in de praktijk, want dat wordt hier gezegd, min of meer, dat wordt in ieder geval uitgebreid gezegd in een gedeelte wat we de vorige keer hebben aangehaald, een gedeelte namelijk uit Matteüs 16 en eventueel uit Matteüs 18, waar immers tot en over de apostel Petrus gezegd wordt dat hij de sleutelen zou ontvangen van het koninkrijk der hemelen en dat hij op aarde zou binden, waarna de dingen ook in de hemel gebonden zouden zijn. En hij zou op aarde ontbinden, waarna de dingen ook op aarde ontbonden zouden zijn. En daarbij wordt uiteraard gesproken over het oude en het nieuwe verbond, in de andere volgorde overigens. Dat wil zeggen dat het nieuwe verbond gebonden zou worden en dat het oude verbond ontbonden zou worden. En in het bijzonder zou dat gebeuren officieel, want we beschouwen dat als een officiële handeling. Het gebeurde officieel door de apostel Petrus op de Pinksterdag. Het aardige is dat we moeten vaststellen dat het ook inderdaad een officiële gebeurtenis was. Want in de praktijk was het zo dat het nieuwe verbond al begonnen was inderdaad bij de opstanding en hemelvaart om zo te zeggen. Maar in ieder geval de opstanding van de Heer Jezus Christus, waardoor eeuwig leven, onvergankelijkheid tot stand gebracht werd, waar de Heer Jezus inderdaad gesteld werd tot zoon, tot eerstgeborene en dus tot hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Maar officieel werd dat bekendgemaakt en officieel gepredikt, inderdaad op de Pinksterdag, waar inderdaad de apostel Petrus het woord En dat zou ook nog enige hoofdstukken zo blijven. En zo zijn we ongemerkt terechtgekomen in inderdaad de volgende hoofdstukken. Namelijk Handelingen 1 en 2 en wat er verder volgt. De gedachte dat apostel Petrus inderdaad de voorman is van het gelovige overblijfsel aan de Joden wordt ook bevestigd door de volgende hoofdstukken. Want zoals u wellicht weet, het boek Handelingen zou je kunnen verdelen in twee delen voor het gemak. Het deel namelijk wat spreekt over Petrus en daarna het deel wat spreekt over Paulus, want zo lost zich dat af, hè. Petrus, daar begint het mee en na verloop van tijd verdwijnt Petrus een beetje van het toneel en wordt Paulus geïntroduceerd, toen nog Saulus, en daar gaat het verhaal vervolgens mee verder. Hoe dan ook, deze Petrus dan als beeld van het gelovige overblijfsel uit het Joodse volk, juist in de dagen van de Heer Jezus en daarna de dagen van Handelingen. Deze Petrus is ook de voorman van dat gelovige overblijfsel. En daardoor wordt hij aanvankelijk ook inderdaad de voorman, om zo te zeggen, van de gemeente. Want daar komt het op neer. Hij is degene door wiens prediking in het bijzonder een paar duizend mensen tot geloof komen, meteen al op de Pinksterdag. Hij blijft dus de leidinggevende discipel of apostel, de leidinggevende man te midden van de twaalven. Al moet gezegd worden dat op een of andere merkwaardige wijze de positie, de belangrijkste positie in Jeruzalem wordt ingenomen, niet eens door Petrus, maar door iemand die niet eens tot de twaalven behoorde, namelijk Jacobus. Dat zou nog even duren. En ik zeg uitdrukkelijk iemand die niet tot de twaalven behoorde, want deze Jacobus is voor zover wij weten de broeder des Heren, de man die ook de brief schreef, kortom een zoon van Jozef en Maria. Dat hoor je niet alle dagen zeggen, want we willen geen ruzie met Rooms-Katholieken die er voorkeur aan geven om Maria als maagd te bewaren en bovendien haar naar de hemel te doen varen en dat soort dingen meer, zodat we er niet al te hard over mogen praten, heb ik begrepen dat de Heer Jezus inderdaad broers had. Gewoon broers uit Jozef en Maria. Maar niettemin, Jacobus was dat. Judas, de schrijver van de brief van Judas uiteraard, is dat ook. En het aardige is dat inderdaad de broer van de Heer Jezus bij zijn afwezigheid, bij de afwezigheid van de Heer Jezus, naar aardse normen en naar Joodse normen en wetten, die broer is dan uiteraard dus de plaatsvervanger, om zo te zeggen, op de troon van het koninkrijk, mocht dat koninkrijk inderdaad aanbreken. En het was aangebroken, alleen op een wat vreemde manier. En genadig genoeg. Maar dat is de verklaring waarom iemand als Jacobus inderdaad doorgaat voor de eerste bisschop. Voor de Rooms-Katholieken doe ik dat vooruit, hè. De eerste bisschop van Jeruzalem, want daar komt het op neer. De eerste, hoe moeten we zeggen, voorganger, zeggen wij dan, geloof ik, hè. De eerste voorganger in de gemeente in Jeruzalem. En als ooit Paulus Jeruzalem bezoekt, dan zegt hij dat hij niemand van de apostelen ontmoet heeft en dat zijn aangezicht bij de gemeente ook onbekend is gebleven. Maar hij had wel ontmoet Petrus en Jacobus. En daar hebben ze bij elkaar. Petrus, de man, de voorman van de twaalven, en Jacobus, de broeder des Heren, die inderdaad doorgaat voor de eerste voorganger uit de christengemeente in Jeruzalem. Maar daar bleef het inderdaad niet bij, want wat er gebeurd is vervolgens, is dat de invloed van dat Joodse overblijfsel, van de Joodse gelovigen dus, uit de eerste jaren van het christendom, om zo te zeggen, de eerste jaren van onze bediening, die invloed, die is inderdaad afgenomen. Dat wil zeggen, die is zelfs zodanig afgenomen dat de hele gemeente, de Joodse christengemeente zeggen we dan, in Jeruzalem, zelfs binnen afzienbare tijd, binnen enige tientallen jaren, zelfs helemaal verdwenen is. In de eerste plaats was het zo dat die gemeente in Jeruzalem verarmde. Wij vinden namelijk daarna, hierna in de brieven van Paulus, dat de apostel in het buitenland allerlei moeite doet om geld in te zamelen. Inderdaad, gewoon geld. Geld in te zamelen voor de gemeente in Jeruzalem. Ik kan het nooit zeggen zonder een beetje te grijnzen. Ik probeer het altijd wel te voorkomen, maar U kent toch de geschiedenis van Handelingen ongeveer. Daar vind je in het begin, Handelingen, vind je het snelle ontstaan van een aanzienlijke gemeente. Een flink grote gemeente, zal ik maar zeggen. Van enige duizenden minstens. Daarna vinden we in Handelingen 4 dat er sprake is van allerlei figuren. We weten niet hoeveel die hun onroerend goed verkopen, die hun bezittingen te gelde maken en hun geld inleveren bij Petrus in elk geval. We vinden dat van meerdere vermeld, dat schijnt gebruikelijk geweest te zijn. Maar de economen onder ons hebben inmiddels al lang uitgerekend dat als je dat doet, dan heb je niet lang meer te gaan financieel, want dan maak je je bezit op en daarna verarm je dus. Dat is ongeveer de gedachte. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Het eigenaardige is dus dat wat aanvankelijk gebeurt en wat positief beschreven wordt, heeft althans naar de mens geredeneerd een negatieve uitwerking, namelijk zodanig dat vanuit de heidenen, vanuit Griekenland en Rome enzovoorts, maar in ieder geval vanuit Griekenland en Klein-Azië, geld moet worden ingezameld voor de verarmde gemeente in Rome. En dat was nog het einde van het verhaal niet, want het verhaal eindigt vervolgens met de verwoesting van Jeruzalem en dus de verdwijning van de gelovigen definitief uit Jeruzalem. En in het voorbijgaan heb ik nog even vergeten te vermelden dat in Jeruzalem nogal wat vervolgingen waren. En dat had ook al tot gevolg dat velen uit de gemeente van Jeruzalem daaruit verdwenen en zelfs voor de gelegenheid zich vestigden in Samaria, want dat is wat uitdrukkelijk vermeld staat. Dat ik dat aanhaal is om even de weg te bereiden voor het schriftgedeelte hier in Johannes 21. Want hierna wordt het een en ander verteld, vers 18, wordt het een en ander verteld over Petrus. Nou, en gewoonlijk wordt het ook alleen maar op Petrus letterlijk van toepassing gebracht. En men zou dat ook inderdaad moeten doen. Waarvan Petrus gezegd wordt, of tot Petrus gezegd wordt, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandeldet waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dat is nog netjes gezegd. Dat zijn de letterlijke woorden van de Heer Jezus. Maar er wordt als commentaar opgegeven, door Johannes hier, wordt er als commentaar opgegeven. En dit zeide hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dat betekent dan toch in elk geval dat in vers 18 door de Heer Jezus uiteindelijk zelfs gesproken wordt over de marteldood van Petrus. Hoe dat helemaal precies gegaan is, weten we niet. Maar het schijnt dat, voor zover wij weten in elk geval, dat Petrus op latere leeftijd inderdaad niet alleen gevangen genomen is, maar zelfs gekruist is. En men beweert zelfs, al heb ik daar mijn twijfels over, men beweert zelfs dat hij ondersteboven gekruist werd, omdat hij niet op dezelfde manier wilde sterven als de Heer Jezus. Maar het lijkt mij een verhaal te zijn. Maar hoe dan ook, het is wel gebeurd. We vinden dat niet in de Bijbelse geschiedenis, maar we vinden het hier in ieder geval aangekondigd. En wat hier over Petrus gezegd wordt, dat herkennen wij wellicht in de man. Wij herkennen Petrus als degene die zichzelf gordde. Wij kunnen ons dat helemaal voorstellen. En die wandelde waar hij wilde. Kortom, die zijn eigen weg ging en die betrekkelijk impulsief handelde. Niettemin, ons wordt hier gezegd dat als Petrus oud geworden zou zijn, dan zou het andersom gaan. Namelijk, hij zou niet wandelen waar hij wilde, maar hij zou gebracht worden waar anderen hem wilden brengen enzovoorts. Ik moet u zeggen dat als vers 19 er niet bij stond, namelijk dat het iets te maken heeft met uiteindelijk zijn marteldood, dan zou ik niet geneigd zijn vers 18 daar meteen op van toepassing te brengen. Want ik meen dat die uitspraak hier uit vers 18 al is toe te passen op de situatie van Petrus enige hoofdstukken verder, namelijk in Handelingen, waar hij in ieder geval al terecht kwam bij een andere Simon. Die heette net als hij. En dat was een tentenmaker. Nou ja, een leerlooier. Maar ik zei hem met opzet eerst tentenmaker, hè. Want het is ongeveer hetzelfde. Tenten worden gemaakt van leer. Maar in ieder geval, hij kwam daar terecht bij een Simon Leerlooier, weet u wel. En daar moet hij al moeite mee gehad hebben, omdat een dergelijk beroep naar Joodse normen volstrekt onrein is. En we hebben bovendien de geschiedenis van Petrus, die met grote moeite bewogen moest worden om inderdaad te gaan in het huis van een heiden, met name Cornelius. En dat is een geschiedenis waarvoor Petrus, dat is bijna vermakelijk om te lezen, waarvoor Petrus zich uitgebreid verexcuseert. Ik weet niet of ik die geschiedenis wel eens gelezen heb. Dat duurt heel lang, dat duurt een hoofdstuk of 3, 4 of zoiets. Eerst het verhaal dat hij er naartoe moest is al uitgebreid. Daarna het verhaal dat hij er naartoe gaat is al uitgebreid. En daarna doet hij zelf nog eens een keer verslag van de gebeurtenissen in Jeruzalem, meen ik. En daar excuseert hij zich dus ook uitgebreid te zeggen, ik kon het ook niet helpen, het moest wel zo gaan enzovoorts. En uit de uitgebreide geschiedenis moet je natuurlijk opmaken dat de man daar inderdaad grote moeite mee gehad heeft. Hij moest ergens gaan, de Heer had dat zo bepaald, dat was ook duidelijk gezegd. Hij moest daar naartoe enzovoorts, zodat hij daar ook inderdaad niet zichzelf gorde en wandelde waar hij zelf wilde, maar integendeel daar al werd hij geleid en hij werd gebracht waar hij niet wilde. Datzelfde herhaalt zich daarna nog minstens een keer, maar op een andere manier. Wij vinden die geschiedenis uitgebreid, voor zover je dat zo zeggen mag, uitgebreid in Galaten hoofdstuk 3 is het, meen ik inmiddels, waar de apostel Paulus vertelt over zijn ontmoeting met Petrus. En bij die gelegenheid, heeft Petrus zich moeten onderwerpen aan in ieder geval de apostel Paulus. En eigenlijk werd hij daar in het openbaar gecorrigeerd. En dat valt ook in de termen van hij zal zijn handen uitstrekken en een ander zal hem gorden en brengen waar hij niet wil. Het is in Galaten 2 overigens nog. Want daar staat dat in vers 11 van Galaten 2, toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. Waarbij de gedachte is dat in deze gemeente in Antiochië er was inderdaad Petrus aanwezig en die at mee met de heidenen. En dat betekent in de praktijk dat hij net zo leefde als de heidenen, niet meer als Jood, laat staan als orthodox Jood. Zo was dat. Maar toen daar een verzameling broeders kwam uit Jeruzalem, dat heet dan sommigen van Jacobus, maar Jacobus was dan de man in Jeruzalem, zal ik maar zeggen. Toen dus daar die Joodse gelovigen uit Jeruzalem kwamen, Joods omdat zij nog steeds leefden naar de Joodse wetten, en in het bijzonder dus de Joodse spijswetten, toen die dus daar in Antiochië aankwamen, toen was Petrus vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En dat betekent dat hij prompt zijn gedrag en leefwijze inderdaad weer onderwierp aan de Joodse wetten. En toen werd Paulus boos. Want Paulus was weliswaar de Joden een Jood en de Grieken een Griek enzovoorts. Paulus was de man weliswaar die zich aanpaste, maar niet op deze manier die bijzonder onprincipieel is. Want de gedachte is inderdaad dat de gelovigen uitdrukkelijk verlost zijn van de wet. Het is zelfs onderdeel van de prediking. En het is in strijd met de normale prediking van het evangelie dat iemand die leeft als een heiden, dat wil zeggen iemand die leeft niet onder de Joodse wetten, in bijzonder de Joodse spijswetten, dat zo iemand juist om godsdienstige redenen zich terugplaatst onder de Joodse wet. Dat zou niet moeten gebeuren. En bovendien, die lui uit Jeruzalem kwamen daar maar op bezoek in Antiochië. Als er iemand zich had moeten aanpassen, dan zouden het deze mensen van Jacobus uit Jeruzalem dus geweest moeten zijn. Zij dienden zich aan te passen, want dat is de normale regel. Petrus was er eerder dan Jacobus en de zijnen. En Jacobus en de zijnen hadden zich moeten aanpassen. Bovendien, Jacobus en de zijnen moesten inderdaad leren dat de gelovigen inderdaad niet onder de wet zijn. Bovendien, Jacobus had een goed voorbeeld kunnen nemen, eventueel aan Petrus. Zo zit het eigenlijk. Nou goed, we zullen daar maar niet verder op ingaan. Maar waar het om gaat is dat Petrus inderdaad ook op deze, laten we zeggen, geestelijke wijze geleid werd. Want hoewel hij dan doorgaat voor de voorman van de 12, de eerste onder de discipelen, is het dan toch zo dat juist omdat hij de eerste van de discipelen was, dat juist hij zich later moest onderwerpen, inderdaad in het bijzonder, aan de apostel Paulus. Dat is waar het om gaat en dat is, dacht ik, ook de inhoud in ieder geval van vers 18 van Johannes 21. Wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dat leidde uiteindelijk zelfs tot zijn dood, want daar kwam het tot neer. Zover heeft Petrus zich moeten aanpassen. Dat zit hem in de rol die hij nou eenmaal, zijns ondanks, speelde in de geschiedenis. Want dat is ongeveer wat gebeuren moest en ook gebeurd is met de Joodse, oorspronkelijk Joodse invloed in de gemeente. Ik moet altijd opletten hoe ik dat zeg. Ik probeer het altijd zo netjes mogelijk te zeggen, maar het lukt me niet altijd helemaal goed. Want het klinkt zo gauw discriminerend, maar zo is het zeker niet bedoeld. Maar de gedachte is inderdaad dat aanvankelijk het christendom, om zo te zeggen, beschouwd werd en beschouwd kon worden ook inderdaad, ook in de schrift gebeurt dat, als een Joodse sekte, als een soort afdeling zoals je hebt de Sadduceeën, de Fariseeën, de Herodianen, de Essenen, er waren er nog een paar van die sekten, zal ik maar zeggen, met een eigen visie binnen het Jodendom. En zo werd het christendom oorspronkelijk ook beschouwd. Zeker in Jeruzalem kon dat zo beschouwd worden. Maar het hele punt is dat in de loop van de geschiedenis dat Joodse karakter van de gemeente inderdaad moest verdwijnen. Of het verdwenen is, ja, daar kunnen we waarschijnlijk wel zo'n boek over laten schrijven, alstublieft. Of het verdwenen is of niet. Want in de eerste plaats is het zo dat die Joodse invloed toch altijd vrij sterk gebleven is. En waar die Joodse invloed verdwenen is, daar is er dikwijls iets anders voor in de plaats gekomen, maar wel met met een gelijke strekking. Als ik zeg dat de Joodse invloed van alles van doen heeft met het handhaven van de wet, het vasthouden van de wet binnen het christendom, dan zal het u toch duidelijk zijn dat, hoewel we dan niet meer zoveel te maken hebben met de Joodse invloed in de gemeente, die invloed van de wet nog steeds bestaat. Alleen het gaat onder andere namen. Er is wel iets dergelijks voor in de plaats gekomen. Dat wil zeggen, die invloed is tamelijk hardnekkig gebleven. De hele, laten we zeggen, kerkgeschiedenis door. Helaas. Maar niettemin, de bedoeling was dat dat inderdaad zou verdwijnen. En strikt genomen, naar Bijbelse begrippen, is dat ook verdwenen, want de gemeente wordt inderdaad niet als Joods beschouwd. Het enige echte Joodse karakter van de gemeente zit hem in het feit dat de Heer Jezus zelf, die het hoofd is van de gemeente, dat hij is uit Juda, de eerstgeborene zelfs uit Juda, en dus inderdaad Joods. En daarom kunnen we in de Bijbel ook de redenering tegenkomen dat wij die door onze identificatie met de Heer Jezus Christus deel hebben gekregen aan Christus, dat wij daardoor inderdaad Joden geworden zijn in geestelijke zin. Maar als het vermeld wordt, staat er dat dat de enige echte zin is. Dat wil zeggen, de enige echte Jood is die Jood, is diegene die dat in het verborgen is, die niet besneden is met een openbare besnijdenis, maar met de besnijdenis des harten. En dat was dan Romeinen 2, het laatste gedeelte, of 3. Ik kan het nooit onthouden. Maar in ieder geval, daar wordt er over gesproken, over deze dingen. Maar voor de rest is de gemeente niet Joods, maar wordt de gemeente zelfs dikwijls voorgesteld als een gemeente uit de heidenen, en soms nog de heidenen en de Joden. De volgorde in het verhaal wordt gewoonlijk omgedraaid. Want hoewel de oorsprong van de gemeente ligt bij Joden en daarna heidenen, is de voortzetting van de geschiedenis er een van heidenen en daarna ook inderdaad Joden. Ik ga er nou niet verder op in, want het hoort eigenlijk thuis bij bespreking van handelingen in het bijzonder en eventueel die van de Galaten brief. Dus daar kan ik nou niet verder op ingaan. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat als hier gezegd wordt tot Petrus dat hij geleid zou worden. Dat hij zou gaan waar hij niet wilde. En uiteindelijk in vers 19 dat hij zou sterven. Dan is dat niet alleen de beschrijving van wat Petrus te wachten stond letterlijk, hoewel het dat is. Maar het is ook in het bijzonder de beschrijving van hoe het zou gaan met dat Joodse overblijfsel. Dat zou er zijn, maar het zou inderdaad gebonden worden. Het zou gebracht worden waar het niet wilde zijn en zou uiteindelijk ook inderdaad verdwijnen. Ja, ik weet nooit hoe ver ik daar op in mag gaan, op deze dingen. Maar nou, laat ik maar even iets terzijde zeggen dan in een voetnoot. Bestaat nog altijd namelijk ook in onze dagen en misschien wel weer opnieuw de gedachte dat de Joodse gelovigen, dat zijn eigenlijk de echten. En wij gelovigen uit de heidenen, zover we weten, wij gelovigen uit de heidenen worden dan dikwijls geacht om toch vooral te luisteren naar de gelovigen uit de Joden, want die weten het, die zijn ervan, weet u wel, die hebben daar, die, nou ja, die, hoe zeg je zoiets nou, hè? Hè? Ja, die zouden meteen het gezag moeten hebben in de gemeente, want die horen tot het enige echte volk enzovoorts. En dat is een groot misverstand. En bovendien wordt het nog erger doordat sommige gelovigen uit de Joden dat zich ook aanmatigen, zal ik maar zeggen. Zij zijn gelovigen, maar bovendien Joods en dus enzovoorts. Ik heb trouwens gelovigen uit de Joden gekend die zelf beweerden dat je als gelovige uit de heidenen in ieder geval het evangelie niet mocht prediken aan de Joden. Ik heb toen wel eens gevraagd hoe ze dan eigenlijk zelf tot geloof gekomen waren, maar er werd dan meteen overheen gepraat, hè. Heel ingewikkelde zaken. Maar men trekt van alles naar zich toe, dat is wat gebeurt. En gelovigen uit de heidenen, zoals wij, hebben dan ook de neiging inderdaad dat ook maar te laten gebeuren. Het gaat zelfs zo sterk in onze dagen, dat bedoel ik alleen als waarschuwing nu. Het gaat zelfs zo sterk in onze dagen dat wij soms worden opgeroepen om vooral gehoor te geven aan dat wat door Joden in het algemeen gesproken wordt aan godsdienstige zaken, ongeacht het feit dat die Joden zelf niet eens gelovig zijn. Zoals dat gebeurt, daar zou ik je ook voorbeelden van kunnen geven. Maar laat ik dat nou voor de gelegenheid maar niet doen. Nee, waar het om gaat in deze geschiedenis, en in het bijzonder ook in de geschiedenis van Handelingen, maar wat hier heel kort is samengevat, is dat weliswaar oorspronkelijk het evangelie gepredikt werd door gelovigen uit de Joden. Ja, wat had u dan gedacht? Natuurlijk, gelovigen uit de Joden, maar niettemin gelovigen, wedergeboren mensen, behoren tot dezelfde gemeente als waartoe wij behoren en waaraan wij toegevoegd zijn. Zo zit het nou eenmaal. Maar die specifiek Joodse oorsprong, die verdween later in de geschiedenis en dat was ook inderdaad de bedoeling. En dat is wat in de geschiedenis van Petrus wordt uitgebeeld, want ook als wij de ongewijde geschiedenis, ik bedoel dus de kerkgeschiedenis, buiten beschouwing laten en wij lezen slechts de Bijbelse geschiedenis, dan zien wij dat de apostel Petrus inderdaad een heleboel stappen terug heeft moeten doen. Wij kennen hem onder de Nederlandse uitdrukking Haantje de Voorste, wat het ook wezen mag, maar hij heeft moeten leren om dat inderdaad niet te zijn, want wat er gebeurt, is dat wij in de volgende hoofdstukken, in de eerste hoofdstukken dus van Handelingen, weliswaar Petrus in deze rol tegenkomen als degene die het koninkrijk opent, om zo te zeggen, met de sleutel die hem gegeven was, dus toch de voorste, maar daarna verdwijnt hij van het toneel op een of andere wijze en wordt hij zelfs gecorrigeerd en op zijn nummer gezet, dat is dan dus niet meer nummer 1, maar hij wordt op zijn nummer gezet door de apostel Paulus, heb ik zojuist gelezen, uit Galaten 2 onder andere, ook een beetje trouwens in Handelingen 15, maar dat even terzijde. En daarna vernemen wij van Petrus zelfs helemaal niets meer. Want du moment, hè, op het moment dat Paulus ten tonele verschijnt, is het met Petrus gedaan, om zo te zeggen. Een wat menselijke uitdrukking dan in dit verband, maar zo is het wel. Als Paulus ten tonele verschijnt, verdwijnt inderdaad Petrus. En het aardige is dat ook Paulus eigenlijk op een of andere wijze in dit schriftgedeelte hier van Johannes 21 geïntroduceerd wordt. Dat is u waarschijnlijk helemaal niet opgevallen, maar je vindt het hier wel. Want in de eerste plaats natuurlijk gaat het om Petrus en dan in het algemeen de gelovigen uit de Joden. Maar niettemin staat er in vers 20 en Petrus zich omkerende, nadat dit door Petrus gezegd was, Petrus zich omkerende, zag nog iemand. Zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die we vanavond niet kennen, maar waarvan we allemaal weten wie dat is, inmiddels de schrijver van dit boek. Namelijk Johannes, zodat er nou drie op rij lopen hier. Eerst namen de Heer Jezus, die tot Petrus zegt, volg mij, vers 19, einde van vers 19. En daarna, dat doet Petrus, en Petrus zoals altijd, kan niet missen, in plaats van dat hij op de Heer blijft zien, dat kent u toch, hè? Hij kijkt altijd weer ergens anders naartoe. Oh, u herkent dat, nou goed. Maar in ieder geval, hij draait zich om en hij kijkt achter zich en wie ziet hij daar? Natuurlijk, dat hadden we kunnen weten, Johannes. De discipel namelijk, die in het avondmaal, let op, dat is niet hetzelfde als brood en beker, hè? Dat was daarvoor, hè? Toen er nog gegeten werd, tijdens de maaltijd, die in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Had die man nog niet anders beschreven kunnen worden? Ja, dat had wel gekund, maar het punt is dat in deze uitspraak meteen verband gelegd wordt met Judas en daarmee met Petrus. Want Judas was degene die de Heer verriet, die een beeld was van het volk, al Joodse volk als zodanig. En vervolgens was het Petrus die de Heer Jezus verriet, maar die hier net in de voorgaande verse tot driemaal toe dat moet corrigeren en alsnog zijn geloof in en zijn liefde voor de Heer Jezus moet betuigen. Daar wordt dus verband mee gelegd. En Johannes was degene die daarna gevraagd had. En het hele punt is dat ook hier wij te maken krijgen met Petrus als een beeld van het Jodendom, het Joodse volk, eigenlijk de gelovigen uit de Joden. En vervolgens krijgen we te maken met Johannes, die volgt ongemerkt, maar hij was daar. Petrus keek om en hij zag hem inderdaad. De volgende Johannes. Johannes namelijk, die een beeld is van de gelovigen uit, dat kan niet missen, de heidenen in het algemeen, als hij er verder niet over horen wil. En anders wordt het gewoon de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Want dat is het uiteraard. Kan het ook niet helpen, maar je krijgt het verhaal nog een keer dus. Hè? Petrus volgt en als hij omkijkt, ziet hij Johannes volgen. Een beeld van de 10 stammen. En dan, als Petrus dat zag, zei hij tot de Heer, Heer, maar wat deze? En dat woordje zal even weer weglaten. Wat is er met hem? Dan loopt er hier nog een achter. Wat is er met hem? En dan zegt de Heer, indien ik wil dat hij blijven totdat ik komen, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Nou, de korte verklaring daarvan is natuurlijk makkelijk genoeg, hè? Want wat er gezegd was zojuist, is dat Petrus afgevoerd zou worden. Dat is niet een vriendelijke term, maar dat is toch wat er staat, hè? Petrus zou worden afgevoerd, zou gebracht worden waar hij niet wilde en hij zou inderdaad sterven. En gesuggereerd wordt dat Johannes zou blijven. Nou, zou Johannes niet blijven natuurlijk, letterlijk gaat dat natuurlijk ook niet. Er wordt ook uitdrukkelijk hier gecorrigeerd. Maar het neemt niet weg dat er wel degelijk bij staat dat de woorden van de Heer op een of andere wijze de indruk wekken dat Johannes altijd zou blijven. Nou, Johannes zelf niet, maar degene voor wie hij staat, degene namelijk wie hij uitbeeldt, zou er wel degelijk altijd blijven. En het korte verhaal is dus gewoon dat de Joodse invloed in de gemeente, de Joodse het Joodse aandeel, laat ik het zo zeggen dan, het Joodse aandeel in de gemeente inderdaad zou verdwijnen. Dat wil zeggen op de achtergrond zou raken, dan wel vergeten zou worden of hoe dat maar heten mag. Maar dat het aandeel in de gemeente uit de 10 stammen van Israël, waarvan Johannes de uitbeelding is, dat inderdaad zou blijven tot het eind aan toe dus. Nou ja, tot aan de opname van de gemeente, want dat bedoel ik dan eigenlijk, hè. En dat is wat in deze woorden ongetwijfeld wordt uitgedrukt, waarbij dezezelfde twee discipelen weer eens een keer naast elkaar gezet worden, waarbij Petrus voorop staat, maar waarbij tot Petrus gezegd wordt dat hij zou verdwijnen, en waarbij tot Johannes of over Johannes, niet eens tot, hè, maar waarbij over Johannes feitelijk gezegd wordt dat hij wellicht zou blijven. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is, want de hele gedachte is inderdaad dat hij het merendeel van de gelovigen uit onze bedeling inderdaad is te beschouwen als voortkomend uit, dan wel als erfgenaam van de 10 stammen van Israël. Wel, daar zijn we ook nog niet mee klaar, want het hele punt is dat deze positie van Johannes ook een rol speelt in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Want in Handelingen vinden wij steeds dat het woord gevoerd wordt door Petrus. En het valt nauwelijks op, maar je moet maar eens een keer oplettend lezen. Altijd is Johannes daarbij. Dat wil zeggen, we krijgen de indruk dat ook als het niet meer vermeld wordt, dat waar Petrus ging, daar ging Johannes ook. Op de achtergrond is hij daar in ieder geval aanwezig. Die twee. Maar vervolgens is het dan zo dat weliswaar Johannes als het ware achter Petrus aanloopt, eerst Petrus, dan Johannes, maar dat vervolgens de lijn van Handelingen is, eerst Petrus en dan Paulus. Want de rol van Johannes wordt in Handelingen overgenomen door Paulus. En de reden daarvoor, de argumentatie daarvoor, die is in wezen betrekkelijk simpel, maar ik kan het niet in twee zinnen zeggen. Maar het idee is namelijk dat de apostel Paulus afkomstig is uit de stam van Benjamin. Dat is iets wat ook verscheidene malen uitdrukkelijk gezegd wordt. Dat moet dus een betekenis hebben. Er was een man uit de stam van Benjamin. En de aardigheid is dat in de Bijbelse geschiedenis uitdrukkelijk vermeld wordt welke bijzondere positie die stam van Benjamin eigenlijk inneemt. Want toen in de tijd, maar dat is lang geleden hoor, toen in de tijd Israël verdeeld werd in het noordelijke en het zuidelijke rijk, in 10 en 2 stammen dus, toen was dat in elk geval in overeenstemming met de wil van God, laat ik dat er vooral bij zeggen. God zelf deed dat. Maar eigenlijk ging het er toen om dat Israël, heel Israël, zou worden weggenomen van het huis van David. Meer in bijzonder, heel Israël zou worden weggenomen van Juda en dus van het koningshuis uit Juda. Zodat de splitsing had moeten zijn in 11 en 1. Nou, voor het gemak dan uitgaande van 12 stammen van Israël. Want u weet, hè, Levi, die dan als 13 fungeert, die had geen eigen grond. Die leefde immers verspreid, als het goed was in ieder geval, over de overige 12 stammen van Israël. Dus ik ga uit van 12 stammen van Israël. Er worden dus 11 stammen weggenomen van Juda. Dat was de bedoeling, zo staat het er oorspronkelijk ook. Maar om die splitsing niet al te rigoureus te maken, zei de Heer, ik zal toch maar 1 stam aan Juda laten. En wat er toen gebeurde, was dat het kleinste stammetje van alle 12 officieel werd toegevoegd aan Juda, dat wil zeggen bij Juda bleef, maar officieel werd toegevoegd aan Juda, zodat Juda nog 1 stam had, was Juda dus, en Benjamin, en zodat slechts 10 stammen van Juda werden weggenomen. 1 mocht die blijven. Maar over die ene stam, over die stam van Benjamin, staat er ook uitdrukkelijk dat die stam van Benjamin als het ware de 10 stammen, de andere 10 stammen, vertegenwoordigde bij Juda. Want de gedachte was, staat er echt allemaal, de gedachte was namelijk dat Benjamin, punt 1, de broer was van Jozef en dus directe familie van de stam van Efraïm, zal ik maar zeggen. omdat die beiden niet alleen uit dezelfde vader afkomstig waren, maar ook uit dezelfde moeder, is de gedachte. En vervolgens Israël, de 10 stammen, en wellicht de 11 eigenlijk, maar in ieder geval het grootste deel van Israël, zou voortbestaan, althans aanvankelijk onder het koningshuis uit Efraïm en in het bijzonder dus uit Jozef. De Heer zou dat volk, dat noordelijke volk, zegenen, want Juda was afgezonderd, was dan het idee. Maar die zegeningen die de 10 stammen zouden ontvangen, zouden toch bij Juda, bij de 2 dus, vertegenwoordigd zijn, namelijk via de stam van Benjamin. De gedachte is dus dat het stammetje van Benjamin, Jozef of Efraïm of de 10 stammen in het algemeen, vertegenwoordigde bij Juda en dat terwille van Juda. Want de gedachte is dat God zijn zegeningen zou geven aan Jozef, Efraïm enzovoorts. En via Benjamin, het broertje van Jozef, via Benjamin zouden die zegeningen dan toch terechtkomen bij Juda, is de gedachte. En dat is het verhaal van de splitsing van het Rijk in de tijd na de regering van Salomo, onder Rehabiam en Jerobiam dus. Als wij daarna in de Nieuwtestamentische geschiedenis uitdrukkelijk vermeld vinden dat Saulus, namelijk Paulus, afkomstig was uit de stam van Benjamin, dan kan dat maar één ding betekenen. Het moet namelijk betekenen dat de zegeningen die terecht zouden komen bij en die gegeven zouden worden aan de 10 stammen van Israël, dat die via de apostel Paulus inderdaad terechtkwamen bij de Joden. Want hoewel wij Paulus kennen als apostel der heidenen, is het toch merkwaardig om te zien dat de man overal waar hij kwam, juist en vooral het evangelie predikte aan de Joden. Er is iets heel eigenaardigs mee aan de hand, met die geschiedenissen. Want wat deden eigenlijk de andere apostelen? Wat deden de 12? Aan wie predikte die het evangelie? Dan zeggen wij, nou ja, Handelingen 15, Galaten 1 en 2, dat blijkt duidelijk dat Paulus was apostel der heidenen en Petrus en dus ook de andere apostelen waren apostelen der besnijdenis. Zeggen we dan. Dus dan zeggen we, de discipelen hebben het evangelie gepredikt aan de Joden, wellicht waar dan ook ter wereld, en Paulus is de man die naar de heidenen ging. Nou, dat kun je dan wel zo zeggen, maar als je daarna de geschiedenis van Paulus volgt en vervolgt, dan zal blijken dat de man overal waar hij kwam het evangelie predikte aan de Joden. Overigens ook dat in het algemeen de Joden niet tot geloof kwamen, in minderheid eruit slechts, maar dat wel heidenen, de heidenen om zo te zeggen, tot geloof kwamen. Zodat de bediening van de apostel inderdaad er een is waarbij hij langzamerhand bij de heidenen terecht kwam, maar je kunt moeilijk zeggen dat de man van meet af aan het evangelie aan de heidenen gepredikt heeft. Nee, hij predikt aan de Joden, maar er kwamen heidenen tot geloof. En van Petrus is het precies andersom, want Petrus zeggen we is apostel der besnijdenis, maar lezen we de geschiedenis van Petrus, dan begint hij weliswaar op de Pinksterdag, maar onder ons zou Petrus in tongen gesproken hebben. Nou, daar zeg maar niks. Natuurlijk, al de discipelen spraken in tongen op de Pinksterdag. En als iemand het deed, was het dus Petrus. Maar het hele punt is dat het spreken in tongen is toch eigenlijk een spreken in heidense talen, zodanig dat in principe de heidenen dat zouden verstaan. Dus het begint eigenlijk toch met evangeliepredikking aan heidenen. Nee, het was een teken voor de Joden, dat is waar. Maar als je in heidense talen spreekt, is de boodschap per definitie gericht aan de heidenen. Van belang hoor, Handelingen 2. En pas nadat hij dat gedaan heeft, spreekt hij het evangelie aan Joodse mannen. Maar hoe dan ook, vervolgen wij de geschiedenis van Petrus, is het daar het uitgebreide verhaal van Petrus die naar de heidenen moest. En die dus naar Cornelius moest enzovoorts, weet u wel. Juist bij Petrus is dat zo. Die niet wilde, maar die dat wel gedaan heeft. En dat is maar waar het om gaat. Hij begint, hij is inderdaad de eerste die het evangelie predikt aan de heidenen. Nou, hoe dat ook zij, wanneer u mij nou vraagt waar zijn de andere discipelen gebleven, dan begrijpt u dat ik geen antwoord kan geven vanuit de Bijbelse geschiedenis, of nauwelijks in ieder geval. Maar moeten wij een antwoord geven uit de kerkgeschiedenis, uit de ongewijde geschiedenis, dan zal blijken dat de discipelen juist niet aan de Joden gepredikt hebben. Echt niet. Juist niet. Maar dat de apostel Paulus, wiens geschiedenis wij wel kennen, dat die man juist in het bijzonder aan de Joden gepredikt heeft. Net zolang totdat bleek dat de Joden daar totaal helemaal geen interesse meer in hadden. En toen het eenmaal tijd werd dat Paulus echt naar de heidenen ging, rechtstreeks naar de heidenen, toen hield de geschiedenis op. Einde van Handelingen. Want het verhaal is dat in Handelingen het evangelie eigenlijk altijd gebracht wordt aan de Joden, dat weliswaar wordt aangegeven dat het naar de heidenen ging, maar in principe was het bestemd voor de Joden, maar op het moment dat de Joden niet meer willen en het evangelie dus en de zaligheid daarmee inderdaad rechtstreeks naar de heidenen gaat, op het moment dat dat gebeurt, houdt de geschiedenis op. Op het moment dat Petrus niet meer het evangelie predikt aan de Joden, zal ik maar zeggen, houdt zijn verhaal op. En op het moment dat jaren later Paulus ophoudt het evangelie te prediken aan de Joden, dat is uiteindelijk Handelingen 28 overigens, het laatste hoofdstuk van Handelingen, op dat moment houdt het op. En opmerkelijk, want van Petrus hoor je in de loop van het verhaal ineens niks meer. Dat wordt niet afgerond of niks, het houdt gewoon op. Het verhaal is niet af. Een open eind noemen we dat, geloof ik, hè? En als je nou praat over Paulus, dan is dat nog opmerkelijker, want het boek Handelingen is helemaal niet af. Althans, het boek wel, maar de geschiedenis niet natuurlijk, hè? Het einde is zelfs heel nadrukkelijk open. Paulus bleef in zijn eigen gehuurde woning en hij predikte het koninkrijk Gods 2 jaren lang ongehinderd. Waarna de volgende vraag is, en wat gebeurde daarna, na die 2 jaar? Wat wil je dan toch weten? En de schrijver van het boek moet het geweten hebben. Anders had hij niet kunnen zeggen, 2 jaar lang. Het moet geschreven zijn, dus na die 2 jaar. Wat is er dan met Paulus gebeurd? Ja, niet zeggen, toen werd hij gedood, hè, want dat kan natuurlijk niet. Dan begrijpt u toch zelf ook wel dat het dan meteen gestaan had, einde van, dat hij gedood was na 2 jaar enzovoorts. Maar dat staat er niet, integendeel. De gedachte is namelijk dat de apostel daarna zijn weg vervolgd heeft, maar op het moment dat het evangelie niet meer specifiek en in de eerste plaats aan de Joden gepredikt wordt, houdt de Bijbelse geschiedenis op. En dat is ook een van de redenen waarom de vroege kerkgeschiedenis nauwelijks of niet aansluit bij de Bijbelse geschiedenis uit Handelingen. Die overgang is namelijk ook inderdaad op een breuk. En daarom vind je het niet. Het is niet een normale voortzetting van hoe nu verder. Nee, het verhaal houdt op. We vinden Petrus die het evangelie brengt en die Joods blijft en onder de Joodse gelovigen blijft, van wie we gezegd wordt dat hij ooit naar de heidenen moest enzovoorts. Maar we vinden het nauwelijks vermeld in Handelingen, maar op het moment dat hij dat werkelijk gaat doen, houdt het verhaal op. En in de ongewijde geschiedenis vind je Petrus reizend de wereld rond, zal ik maar zeggen, dan wel de Middellandse Zee rond, wat hetzelfde schijnt te zijn. Maar in ieder geval reizend in allerlei landen en predikend evangelie, maar niet aan Joden. Sluit helemaal niet aan. En hetzelfde is het geval met de apostel Paulus. We vinden hem in de Bijbel dat hij predikt aan de Joden, waar ook ter wereld. Zijn verhaal duurt dus wat langer. We vinden wel dat er dan altijd heidenen tot geloof komen. En we vinden aan het eind van het boek dat inderdaad de Joodse leidslieden in Rome, dat is het tegenovergestelde van Jeruzalem, hè? Horizontaal althans, het tegenovergestelde, verticaal. Dan heb je het Jeruzalem dat boven is, maar horizontaal, het tegenovergestelde van Jeruzalem is Rome. En is in Rome en daar blijkt dat de Joodse leidslieden in Rome inderdaad in het algemeen van de prediker niks moeten hebben. Het blijkt zelfs dat ze verblind zijn, zodat je mag aannemen dat daarna het evangelie inderdaad niet meer specifiek aan de Joden gebracht wordt. Dat is ook ongetwijfeld zo, maar daar houdt dus het boek op. En eigenlijk die laatste verzen over die 2 jaar van Paulus in de gevangenis in Rome, eigenlijk staan die er nog bij, niet om aan te geven dat Paulus 2 jaar in de gevangenis gezeten heeft, hoewel dat die functie natuurlijk wel heeft, maar staat er eigenlijk bij omdat met die 2 jaren heel onze tegenwoordige bedeling wordt aangeduid, de 2000 jaren namelijk van het verborgen koninkrijk. Verborgen in ieder geval voor de Joden, want dat duurt 2000 jaar, hè? Vanaf de opstanding van Christus tot aan de bekering officieel van het Joodse volk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is het verhaal. Dus wat er gebeurd is, wel heel eenvoudig. Aanvankelijk werd het evangelie gebracht aan de Joden, was de Joodse invloed groot. Maar op een gegeven moment houdt dat op. En het hele punt is dat als de rol van Petrus is uitgespeeld, zouden wij verwachten dat daar verschijnt Johannes misschien, want die liep op de tweede plek. Speelde de tweede viool, als hij tenminste viool speelde, enzovoorts. Maar in plaats daarvan vinden we niet Johannes, maar vinden wij Paulus. Niet uit Juda, hoewel hij als Jood beschreven wordt, maar inderdaad als Benjamin en dus als Jozef. En dat is het verhaal van Johannes ook. Johannes als type, uitdrukkelijk, van de 10 stammen van Israël. En Paulus niet alleen als type daarvan, maar zelfs nog meer dan dat, want hij is er ook rechtstreeks volle familie van. Benjamin namelijk, de volle broer van Jozef. En de relatie tussen die twee, die speelt in de Bijbel een belangrijke rol. In de geschiedenis van Jozef al, en dat was nog zelfs in Genesis. Kortom, wat hier in deze woorden naar voren gebracht wordt, is inderdaad dat Petrus van het toneel zou verdwijnen en als uitbeelding van de functie van de 2 stammen van Israël, dat Johannes zou blijven als uitdrukking van 10 stammen van Israël, maar zonder naam, dus in het verborgene zal ik maar zeggen. Maar vervolgens in de geschiedenis drukt zich dat uit, doordat inderdaad de apostel Paulus op het toneel verschijnt. En inderdaad, dat is de man die vervolgens de waarheden van onze bedeling doorgeeft, die zich uitdrukkelijk keert tegen de Joodse invloed in de gemeente, want dat doet hij uitgebreid. Hij keert zichzelf letterlijk tegen een man als Petrus. En we vinden daarna zelfs dat Petrus uitdrukkelijk en ook heel letterlijk zich onderwerpt aan Paulus. Niet in de geschiedenis, maar wel in zijn brieven. 2 Petrus 3 wijs ik altijd op, enzovoorts. En als Paulus eenmaal volledig in zijn bediening staat, dan wordt hij losgelaten, dat wil zeggen, dan horen we verder niks meer van hem. Althans niet uit de Bijbelse geschiedenis. En dat komt omdat, dan moet ik het in 1 keer zeggen natuurlijk. Maar dat komt omdat op het moment dat de discipelen, de apostelen, en uiteindelijk op het moment dat de apostel Paulus niet meer het evangelie rechtstreeks brengt aan de Joden, dan prediken zij het weliswaar aan heidenen. Maar als je de geschiedenis nagaat, blijkt dat zij heel goed wisten aan welke heidenen zij in het bijzonder het evangelie predikten. Namelijk aan die heidenen die voortkwamen uit inderdaad de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En omdat dat de verborgenheid is, of een belangrijk aspect van de verborgenheden van het koninkrijk, wordt het dus inderdaad niet expliciet, niet letterlijk in de schrift gezegd. Maar inderdaad slechts op overdrachtelijke wijze. Dikwijls bijzonder duidelijk en bijna helemaal letterlijk, maar in vele gevallen ook niet. Maar dat is het hele verhaal. Op het moment dat het naar Jozef gaat, op het moment dat het evangelie dus naar de 10 stammen van Israël gaat, dan wordt het vergeten, dan staat het niet meer in de Bijbel, dan breekt het Bijbelverhaal af, enzovoorts. Want u weet toch goed, zat men, even nog net even voor de koffie, u weet toch goed, het zat met die schenker. De bakker werd gehangen, even snel hè, uit Genesis, het is de geschiedenis van Jozef en de gevangenis. Gevangenis is het beeld van de gemeente, weet u wel, weet u toch wel, de gevangenis als beeld van de gemeente. Nou, dan had je een bakker en een schenker, die droomden allebei over 3 dagen en daarna enzovoorts. En de bakker werd gehangen, hij zal wel Judas geheten hebben, maar dat is niet erg Egyptisch, maar vooruit. Beeld van het Joodse volk. Na 3 dagen, na de opstanding van Christus, de bakker werd gehangen, dus die verdwijnt van het toneel. En de schenker, kan niet missen, als beeld van de 10 stammen, wordt inderdaad verhoogd. Ja, door de farao. En dan staat er en hij vergat Jozef. Want dat is geheim. Wij begrijpen niet hoe je dat kon, dat vergeten. Maar hè, dat is ook een wonder, toch of niet? Maar niettemin, het gebeurde wel. De schenker vergat Jozef en zo eindigt die geschiedenis, hè, met het laatste vers. En hij vergat Jozef. En pas daarna, pas later, toen farao jarig was enzovoorts en toen hij aan de beurt was om te dromen. Toen herinnerde zich de schenker ineens weer, hoe het ook alweer kwam, dat hij zijn hoge positie daar aan het hof bij farao had ontvangen. Sterker nog, hoe hij hersteld was in die positie. En toen, oh ja, dat had te maken met Jozef. En wat het uitdrukt, dat lijkt me een duidelijke zaak. Wat namelijk in de eerste dagen en eerste jaren van onze bedeling gebeurd is, is dat men het evangelie gepredikt heeft eerst aan de twee stammen van Israël, aan de Joden dus, die het niet bliefden. En dus heeft men het rechtstreeks gepredikt inderdaad aan de 10 stammen van Israël, met inderdaad betrekkelijk groot resultaat, want dat is heel de gedachte. En daarna is men dat vergeten. Op een of andere wijze speelt het geen rol van betekenis meer. De gemeente weet het ook niet meer. Terwijl wij als gelovigen echt zouden moeten weten dat hoe dan ook onze positie, onze zegeningen ontleend zijn, zelfs letterlijk aan de zegeningen van Jozef in Genesis al, hè, Genesis 48 en Genesis 49, daar in de buurt, zijn letterlijk daaraan ontleend. En vervolgens is het zo dat het ontstaan van de gemeente, de groei van het christendom, want dan loop ik de Bijbelse geschiedenis uit, hè, de groei van het christendom, de ontwikkeling van het christendom, ook inderdaad bij Jozef, bij Ephraim enzovoorts, of bij de 10 stammen van Israël gevonden wordt. Maar daarna is men het vergeten, omdat het inderdaad gaat om verborgene dingen en een verborgen koninkrijk. Er speelt vervolgens geen rol van betekenis meer. Het is niet een actieve rol die daarbij gespeeld wordt, maar niettemin, het is wel degelijk vervulling van Bijbelse profetie en Bijbelse belofte. En dat is maar waar het om gaat en dat is ook wat in deze versen naar voren gebracht wordt. Petrus zou verdwijnen, maar Johannes zou misschien wel blijven. En in de plaats van Johannes vinden we vervolgens dan in het bijzonder de apostel Paulus. Goed, daar laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. En zo zijn we in Johannes 21, waar de Heer in vers 19 al zegt tot Petrus, volg mij. En in vers 21 herhaalt hij dat, indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij, want de opdracht is altijd die van de Heer te volgen. Lijkt me een vanzelfsprekende zaak. Het is niet alleen een reden waarom deze mensen discipelen genoemd worden, namelijk volgelingen. Maar het blijft ook later de gedachte, ook in de brieven, ook in de Paulinische brieven in het bijzonder, dat gelovigen navolgers van Christus zouden zijn, in hun eigen levenswandel natuurlijk. En het is bovendien zo dat heel die kwestie waar naar verwezen wordt hier, op bedekte wijze, heel die kwestie van waar die zaligheid nou terecht komt en waar die vandaan komt enzovoorts, heel die kwestie in feite voor ons persoonlijk, dat wil zeggen voor ons in ons eigen privéomstandigheden, totaal geen betekenis heeft. Dat wil zeggen, het maakt niet uit wie wij zijn, hoe wij zijn, het maakt niet uit van wie wij het evangelie gehoord hebben of iets dergelijks. Maar deze dingen hebben allen van doen met het plan Gods, met het werk Gods. Want hoe dan ook, men zou wellicht de indruk kunnen krijgen dat het werk Gods maar een beetje aansukkelt. Hè? Hoe zeggen ze iets nou weer netjes? Hè? Een beetje. Het zuttert wat zo van de Heer spreekt en je moet maar zien wie er tot geloof komt enzovoorts. En als mee zit zijn dat de Joden, als niet mee zit, nou, dan zijn dat heidenen of iets dergelijks of andersom, onaangelang. Hè? Zo van, God weet het ook allemaal niet van tevoren en hij doet maar wat. Sterker nog, er zijn zelfs die zeggen, Die hebben eenvoudig de gedachte van, nou ja, Israël heeft niet gewild en toen heeft God maar een volk verzameld uit de heidenen, aangezien er toch niks anders te doen was of zoiets. En dat soort dingen meer. Maar zo zit het niet. Er wordt wel degelijk gewerkt aan een nauwkeurig plan. Een plan wat weliswaar voor ons privé, puur persoonlijk, geen enkele consequentie heeft. Of nauwelijks een, laat ik het dan heel voorzichtig zo zeggen. Maar een plan wat voor God wel degelijk van belang is. Hij werkt inderdaad een plan af wat hij ook inderdaad tevoren in het Oude Testament heeft aangekondigd. Voor een groot deel in ieder geval letterlijk geprofeteerd. Voor een ander deel vastgelegd in de Oud-Testamentische typologie. Maar in ieder geval voor een deel verborgen in het Oude Testament. En hij werkt dat plan uit. Aan dat plan hebben wij deel gekregen. Niet omdat wij daar rechtstreeks in betrokken zijn of iets dergelijks, of daarin een keuze gemaakt hebben, maar gewoon omdat wij gekomen zijn tot geloof in het woord Gods en dus tot onderwerping aan de Heere Jezus Christus. Anders gezegd, gewoon omdat wij hem volgen, want dat is het eigenlijk. Dat is onze kant van het verhaal. Wij volgen hem, hij spreekt, wij luisteren naar. Hij heeft getuigd. En wij luisteren naar zijn getuigenis, om het met de woorden van vers 24 ongeveer dan te zeggen. En daarom, het gaat ons privé ook verder niet aan. Er wordt herhaald ook, hè, vers 22 zegt de Heer, indien ik wil dat hij blijven totdat ik komen, wat gaat het u aan, volg gij mij. En in vers 23 staat het nog een keer, indien ik wil dat hij blijven totdat ik komen, wat gaat het u aan. Dat maakt namelijk in de praktijk niks uit. Ik denk dat het een van de redenen is waarom deze zaken in de Bijbel niet al te uitdrukkelijk naar voren gebracht worden. Want anders zouden wij weer denken dat onze zaligheid iets te maken heeft met onze natuurlijke afstamming. Of met het volk waarin wij geboren zijn of iets dergelijks. Maar dat is uitdrukkelijk dus niet het geval. Dat speelt geen rol. Het heeft ook geen zin om ons daar verder privé mee bezig te houden. Ik geloof ook dat dat de strekking is van de uitspraak van de apostel Paulus. Dat hij aan Timotheus, meen ik, zegt. Of anders was het Titus. Maar ik meen dat hij aan Timotheus zegt. Of misschien wel beide. Dat de gelovigen zich niet zouden moeten begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen enzovoorts. Dus een uitspraak die slecht begrepen wordt, om de eenvoudige reden dat of er zijn geslachtsrekeningen mee bedoeld zoals die in de Bijbel staan, en waarom zouden we die niet mogen bestuderen? Dat is de bedoeling, dat is het woord van God. Waarom zegt de apostel dan dat we ons daar niet mee zouden bezighouden? Nou, dat kan nooit slaan op de Bijbelse geslachtsrekeningen. Dus kan het alleen maar gaan over eventueel onze eigen geslachtsrekening, waarna de vraag is wat er voor kwaad in steekt dat wij onze stamboom nazoeken en nazoeken waar wij vanaf stammen. Andere vraag zou moeten zijn, waarom, dat is een betere vraag in dit verband, waarom zouden die gelovigen dat doen en waarom bemoeit Paulus er zich mee en zegt dat men dat niet zou moeten doen? Blijft maar één antwoord over natuurlijk. Men zoekt dat na, die geslachtsrekeningen, of om na te gaan of men wellicht Joods bloed in de aderen heeft, om zo te zeggen. Of, en dat acht ik nog veel meer waarschijnlijk, men zoekt het na om na te gaan of men behoort tot een van de 10 stammen van Israël. En zo ja, tot welke dan wel, enzovoorts. Hè? Die gedachte. En dat zou men niet moeten doen, eenvoudig omdat dat met onze zaligheid zelf niet van doen heeft. Integendeel, wij hebben gewoon door geloof in de Heer Jezus Christus deel gekregen aan de vervulling van de beloften die gedaan zijn. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, inderdaad, en daarmee uit. En het hele punt is niet dat iets te maken heeft met onze afstamming, het heeft te maken met of wij gelovigen zijn of niet. Maar voor God is het van waarde dat inderdaad een merendeel, in elk geval, en ik hou me maar even op de vlakte nu, maar voor God is van waarde dat een merendeel van de gelovigen van vandaag wel degelijk uit Jozef afkomstig is. En nog meer speelt een rol dat inderdaad die stam van Ephraim, zal ik maar zeggen, ook inderdaad de eerste was die officieel tot geloof kwam. En dat is natuurlijk verder gewoon geschiedenis die sindsdien geen rol van betekenis meer speelt. Eenvoudig omdat daarmee juridische zaken in het verleden geregeld zijn en die kunnen ook niet meer veranderd worden. En wie er ook tot geloof komt, hij krijgt deel aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Dat is waar het werkelijk om gaat. Wij zijn gewoon volgelingen van dit woord, volgelingen van Christus, of beter nog, wij hebben deel gekregen aan zijn leven en wij zijn inderdaad navolgers Gods en navolgers van Christus. Wij volgen zijn voorbeeld en wandelen diezelfde weg enzovoorts. Dat is het waar het om gaat, hè? In onderwerping aan de Heer en zijn woord. En voor de rest gaat het ons inderdaad niet persoonlijk aan. Niettemin, als de apostel Paulus over de zaligheid spreekt en de wijze waarop wij behouden geworden zijn, doet hij dat in elk geval in Romeinen 1 tot en met 8. Maar het aardige is dat hij daarna in hoofdstuk 9 tot en met 11 van diezelfde Romeinenbrief wel degelijk over dezezelfde dingen spreekt. Over de relatie namelijk tussen de Joden, moet ik eigenlijk zeggen, en de heidenen, of tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. En zelfs, als u het mij vraagt, of zou vragen, spreekt hij over de relatie tussen 2 en 10 stammen, maar dat is nog moeilijker. Niettemin, hij doet dat wel, want het speelt een rol in Gods kant van de geschiedenis, maar niet, speelt geen rol in onze persoonlijke kant en in verband met onze persoonlijke zaligheid. En die twee dingen zouden we dus duidelijk uit elkaar moeten houden. Nou, terug dan naar Johannes 21. Vers 23. Dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Het is een ingewikkelde manier om te zeggen dat de woorden van de Heer Jezus inderdaad op twee manieren zouden kunnen worden toegepast. De een is dat hij altijd blijft, deze Johannes. Nou, letterlijk zou dat inderdaad niet zo zijn, maar overdrachtelijk wel, en dat is maar waar het om gaat. En de andere toepassing is inderdaad dat die van de gemeente. De ene is die op Johannes, die andere is die van de gemeente als zodanig. Die op Johannes is, hij blijft niet altijd, dat heeft de Heer ook niet gezegd. Maar die op de gemeente wil zeggen, hij blijft wel degelijk altijd. Maar er gaat verder niemand wat aan. Overigens, het aardige is natuurlijk wel dat ook een eventuele letterlijke toepassing op Johannes op een of andere wijze aan de orde komt, want het is een tamelijk bekend gegeven, niet uit de Bijbelse geschiedenis, maar wel weer uit de ongewijde kerkgeschiedenis dus, dat Johannes ongetwijfeld de oudste is geworden van alle discipelen. Hij moet toch ongeveer even oud geweest zijn als die anderen. Misschien iets jonger, hij wordt als jongeling beschreven nogal eens, maar het kan nooit veel gescheeld hebben, maar de man schijnt inderdaad een bijzonder hoge leeftijd bereikt te hebben. Zodanig dat hij ook inderdaad nog een rol speelt inderdaad in de ongewijde geschiedenis, zal ik maar zeggen. Dus weliswaar niet altijd gebleven, maar wel degelijk tot hoge ouderdom gekomen. Iets anders had ik u wellicht in dit verband nog moeten vertellen, maar ik weet nooit wanneer ik zulke dingen vertellen moet. Het is toch niet echt een Bijbelse gedachtegang. We hebben er straks namelijk Petrus en Paulus naast elkaar gehad, waarbij Paulus eigenlijk de positie inneemt van deze Johannes. We hebben Petrus en Paulus naast elkaar gehad. Het eigenaardige is dat die twee ook inderdaad met elkaars werk te maken kregen op hun zendingsreizen. En dat ging niet altijd even gemakkelijk. En uiteindelijk zijn ook beide terechtgekomen in Rome. Wellicht ook niet gelijktijdig, maar helemaal nauwkeurig weten we dat niet. We vinden bijvoorbeeld ook halverwege vinden we het verhaal dat Petrus kennelijk in Korinthe terechtgekomen is. De man had daar naar Paulus' idee niks te zoeken, maar was er wel. En aan de andere kant, Paulus kwam in Rome terecht, dat is een plaats waar Petrus vermoedelijk in die dagen ook al geweest was. Maar niettemin, ze komen elkaar nogal eens tegen. Het eigenaardige is dat voor zover wij weten beide apostelen uiteindelijk inderdaad terecht zijn gekomen buiten de Bijbelse geschiedenis. Dus in Brittannië, in Engeland dus, zeg maar, zeggen ze maar, bij Efraïm. Daar zijn ze niet aan hun eind gekomen. Van beide wordt gedacht dat zij in Rome, of in ieder geval bij Rome, gevangen genomen zijn en ter dood gebracht zijn. Niet op dezelfde tijd precies overigens, maar dat doet er nou verder niet toe. Ook is het idee dat ze allebei in Rome oorspronkelijk zijn begraven. Volgens de Rooms-Katholieken is Petrus begraven zelfs onder het Vaticaan, hè, waar nu het Vaticaan staat. Want hij wordt beschouwd als de eerste bisschop van Rome. Dat is hij niet. Uitdrukkelijk ook niet, maar niettemin, hij is wel in Rome geweest. Hij heeft daar inderdaad gepredikt. Maar hij was niet de eerste bisschop van Rome, dat was iemand anders. Maar dat is zo'n ingewikkeld verhaal, dat durf ik helemaal niet te vertellen meer zo gauw. Ja. Dat was een Linus namelijk, die ook in het Nederlands Linus, in het Engels Linus, want zo heette die eigenlijk. En die wordt ook in de Bijbel genoemd. Maar goed, dat hoef ik verder ook niet op in te gaan. Maar beide hebben in Rome gewerkt, beide hebben in Brittannië gewerkt, beide zijn bij Rome of in Rome inderdaad gedood geworden. Beide zijn oorspronkelijk in Rome begraven. Maar het laatste wat ik ervan weet is dat beide lichamen weer opgegraven zijn, zoals men dat in die tijd wel vaker deed. Gesol altijd, maar niettemin, gebeurde vaker. En voor zover ik weet zijn beide begraven uiteindelijk in Canterbury, in Engeland, ja, in Brittannië. En beide volgen dus uiteindelijk dezelfde lijn. Dat hoef je van mij niet te geloven hoor, want het staat allemaal niet in de Bijbel. Maar de slag bij Nieuwpoort geloven wij ook, en dat staat ook niet in de Bijbel. Hè. Dat zegt me niet zoveel. Maar voor zover wij weten, is het zo dat in de Bijbelse geschiedenis verdwijnen ze van het toneel, maar kennelijk op het moment dat het evangelie niet meer aan de Joden gepredikt wordt. En te verwachten was dus dat we buiten de Bijbelse geschiedenis de sporen van deze beide discipelen, van nog een paar trouwens, maar de sporen van deze beide apostelen volgen en inderdaad in Brittannië terechtkomen, alwaar zij uiteindelijk beiden begraven zijn. Alleen u begrijpt wat een probleem dat heeft opgeleverd in de loop der tijd tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk, want Rome is de zetel, de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk en Canterbury is de hoofdzetel van de Anglicaanse Kerk. Weet u wel, die hebben geen paus, maar het is dan de aartsbisschop, hè? De aartsbisschop van Canterbury. En die twee zitten elkaar in de haren. En het is niet leuk voor Rome om vast te stellen dat Petrus en Paulus allebei begraven zijn in Canterbury. Want de Rooms-Katholieke Kerk beweerde immers sinds jaren dag dat Petrus begraven ligt onder het Vaticaan. Van Paulus weet ik niet wat ze daarvan gezegd hebben. Maar van Petrus in elk geval wel. Maar hij ligt niet onder de Rooms-Katholieke Kerk, hij ligt onder de Anglicaanse Kerk. Nou goed, het is maar goed dat hij het niet weet. Of zou hij het wel weten? Nou, laat maar zitten. Het speelt verder geen rol van betekenis natuurlijk. Maar dat even om aan te geven hoe die geschiedenissen wel degelijk parallel lopen, maar hoe ze van het toneel verdwijnen, van het Bijbelse toneel verdwijnen, als ze naar heidenen in het algemeen of naar de tienstammen in het bijzonder gaan. Maar op dat punt komen we ze juist weer tegen in de ongewijde geschiedenis. En als men dat laatste niet wil, als men niet wil zien dat ze inderdaad naar, zeg maar, de 10 stammen van Israël gegaan zijn in het bijzonder, als men dat wegredeneert of niet wil hebben, dan weten we dus gewoon niet waar ze gebleven zijn. Dan houdt het Bijbelverhaal gewoon op. En dat is ook de meest gangbare lezing in de traditionele boeken van de kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen. Men weet het dan niet. Want als men het wel weet, dan is dit het verhaal. En dat is uiteraard geen populair verhaal, zeker niet in Rooms-Katholieke kring. Maar goed, wij laten het voor wat het is. En we gaan terug naar Johannes 21, vers 24. Deze apostel, die wellicht altijd zal blijven, is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Als je dat nou even niet letterlijk neemt, maar overdrachtelijk, dan wordt het ineens een zinvolle uitspraak. Want onder ons, als je die uitspraak puur letterlijk neemt, dan vraag je je af waar de man in vredesnaam mee bezig is. Ze zeggen van, nou, dat ben ik, die apostel ben ik, en ik heb dit getuigd en mijn getuigenis is waarachtig. Nou ja, moet het nou zo, hè? Nee, het hele punt is dat deze uitspraken juist in het bijzonder gezien moeten worden in het kader van deze typologische toepassing. De gedachte was dat Petrus de sleutel had ontvangen van het Koninkrijk der Hemelen. Weet u wel, de eerste spreker op de Pinksterdag. Petrus, de man die overal het woord voerde enzovoorts. Maar Johannes, als uitbeelding van de 10 stammen van Israël, merkt vervolgens fijntjes op. Deze is de discipel die van deze dingen getuigt. Niet getuigd heeft of zal getuigen, maar getuigt. Zo van nu. En deze dingen geschreven heeft en we weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Want de gedachte is dat oorspronkelijk het evangelie gepredikt werd door gelovigen uit de Joden. Petrus. Maar dat daarna en sindsdien het evangelie gepredikt wordt, dat het getuigd wordt, niet zozeer vanuit Joods-christelijke bron, maar vanuit Brits-christelijke bron. Dan wel vanuit Jozef dus, hè? Vanuit de 10 stammen van Israël. En dat is een verschijnsel dat onmogelijk gelogen kan worden. Als er dan al een volk, of een groep van volkeren desnoods, maar als er dan al een volk is wat in de loop der eeuwen, we praten nou niet over tientallen jaren, maar dat in de loop der eeuwen het christendom in het algemeen, het evangelie dus, gepredikt heeft over de wereld, aan alle volken, dan waren het niet de Joden, maar dan waren het de Britten. En dat kan ik in Nederland leuk zeggen, want waar kwam het evangelie vandaan in Nederland? Voor zover wij oppervlakkig leren, gewoon hè, zonder al te groot kleine details, hè, zoals wij oppervlakkig leren op een fatsoenlijke christelijke school, die waar ik op geweest ben in elk geval, waar kwam het evangelie vandaan toen het in Nederland kwam? Niet vanuit het zuiden, niet vanuit Rome, maar vanuit Engeland, hè. Vanuit Engeland. Ja. Die hoef ik hier niet te noemen trouwens. Hè. Willy Brottema, vooruit. Maar Bonifatius en... Bonifatius hou ik altijd voor in het noorden des lands. Hè. Maar goed, Bonifatius en Willy Brott, de twee bekende figuren die Nederland gekerstend zouden hebben, waren rechtstreeks afkomstig uit en hadden een opleiding ontvangen in, een scholing enzovoorts, in Brittannië. Zo is het nu eenmaal. En terwijl hier de barbaren woonden, voor zover we weten, de onbeschaafde mensen, zal ik maar zeggen. Ja, zo heb ik het opgevat. Hoor. Ja, kwamen er hooggeleerde heren inderdaad uit Brittannië om de Nederlandse bevolking te vieren en zo te kerstenen. En als ik het zeg, moet ik altijd aan die fietsenfabriek denken, maar u weet wat het te maken heeft met... Met christelijke traditie. Hè? Niet fietsen op zondag, maar de batavieren zijn de uitvinders van de fietsen. Wist u toch of niet? Hè? Nee? Van de Batavers. Nee? Oh, snap je dat. Nou goed, laat me zitten. Dat doet er ook verder niks toe. Maar waar het maar om gaat, is inderdaad dat wereldevangelisatie, voor zover je dat zeggen kan, inderdaad heeft plaatsgevonden. De eeuwen door, vanuit Brittannië, bij vlagen, maar niettemin vanuit Brittannië. En laat u nou nooit misleiden door die oppervlakkige verhalen die we laatst weer eens tegenkwamen in verband met het Engelse koningshuis. Dat pas in, wanneer was het, 15 zoveel, 16 zoveel, weet ik veel, de Anglicaanse kerk zich losmaakte van de Rooms-Katholieke kerk. Want dat is wel zo'n onzinnig verhaal. Want zo was het niet. Zo was het in elk geval niet. Want waar het om gaat is weliswaar dat er altijd een gemeente in Rome geweest is, die ook geprobeerd heeft het christendom onder zijn macht te krijgen. Dat is ook inderdaad zo, maar het is bij de Britten nooit gelukt. En toen vanuit Rome de paus meende zich te moeten bemoeien met de gang van zaken in Brittannië, toen werd die Hendrik nummer zoveel, die werd kwaad. Nummer 8 was het geloof ik, hè. Maar goed, die werd in ieder geval kwaad en heeft zich uitdrukkelijk gedistanceerd van Rome. Niet om daar een breuk tot stand te brengen, maar om te bevestigen, om uitdrukkelijk nog eens te verklaren dat ze sowieso met Rome niks te maken hadden. Dat is het verhaal. En ook nooit te maken gehad hadden. En het andere verhaal van de breuk met Rome, dat is een verhaal waardoor Rome zelf is uitgedacht. Want zo zit het verhaal in ieder geval niet, hè. Vergis u maar niet. Want hoe dan ook, prediking van het evangelie, het bewaren van het woord van God, het vertalen van de Bijbel in weet ik hoeveel talen, het verspreiden van de schriften, het uitvinden van de Bijbelgenootschappen, noem nog eens wat, al die dingen, ook de reformatie trouwens, al die dingen vinden hun oorsprong inderdaad in Brittannië. Of we dat nou leuk vinden of niet, zo is het nou eenmaal. En ik geloof dat dat ook de achtergrond is van deze uitspraak. Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En die uitspraak staat ook niet op zichzelf. Want eerder al in hoofdstuk 19 vonden wij woorden van gelijke strekking. Namelijk hoofdstuk 19 vers 35... Die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Dat zijn toch gezwollen woorden als ze alleen maar letterlijk van toepassing zouden zijn op de figuur van Johannes. Maar ze zijn zo gezwollen omdat ze niet alleen van toepassing zijn op Johannes, maar inderdaad op de Britten, op de 10 stammen van Israël in het algemeen, laat ik het dan zo zeggen, want men mag het best wel breder zien. Hè? Dat namelijk deze dingen niet verkondigd zijn geworden in het algemeen door Petrus, hoewel Petrus het deed, maar ze zijn verkondigd geworden door Johannes en dus in het bijzonder door 10 stammen van Israël. Hetzelfde geldt voor woorden van gelijke strekking zoals we die eerder besproken hebben in 1 Johannes 5, want er worden dezezelfde dingen aangehaald. De gedachte blijft dat de prediking van het evangelie, dat water en bloed leven, namelijk het leven van het nieuwe verbond, tot stand is gekomen uit de Heer Jezus Christus en uit de opstanding uit de doden, dat deze waarheid inderdaad tot in onze dagen inderdaad gepredikt wordt door degene waarvan Johannes een beeld is. En dat is maar waar het om gaat. En dat is dus wat Johannes 21 vers 24 bevestigt. En dan vers 25, er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, dat is duidelijk. Het is een excuus voor het afsluiten van het boek natuurlijk, het was ook lang niet af. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zou bevatten. Dat vinden wij ook gezwollen taal, want we denken er moet toch een keer een eind komen aan zo'n verhaal. Het moet toch volledig weer te geven zijn. Ja? De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is ook niet meer dan, wat is het, 1,5 meter? Boeken van Lou de Jong? Dat moet toch kunnen? Maar het verhaal is natuurlijk dat deze, je kunt die geschiedenis van de Heer Jezus desnoods wellicht opschrijven. Maar de gedachte is dat daarmee het verhaal ook niet compleet is. Want als men alle bijzonderheden van die geschiedenis zou vermelden, ik bedoel niet de details, alle bijzonderheden van die geschiedenis zou vermelden, dan zou de wereld zelf de geschrevene boeken niet kunnen bevatten. Daarmee wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat achter deze geschiedenissen, ook achter deze geschiedenis in dit hoofdstuk, nog heel wat anders steekt. Namelijk dat daarachter de overdrachtelijke betekenis van deze geschiedenissen gevonden wordt en daarmee de waarheden met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling in elk geval. Dat is maar waar het om gaat. Niet alleen de geschiedenis, maar ook op welke wijze deze geschiedenissen op profetische en typologische wijze inderdaad geestelijke waarheden bevatten. Dat is waar het om gaat. En als we daaraan beginnen, wel, daar komt inderdaad geen eind aan. De aardigheid is dat het aansluit bij de woorden van de psalmist. Moet ik even zoeken welke psalm dat is. Psalm 40, geloof ik. Ja, die bedoel ik. Psalm 40. Waar staat in vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons vele gemaakt. Uw wonderen en uw gedachten aan ons. Niet alleen zijn zijn wonderen en gedachten veel, het gaat erom dat hij die wonderen en gedachten aan ons gedaan heeft, aan ons gedemonstreerd en bekendgemaakt heeft. En dan staat er, men kan ze niet in orde bij u verhalen. En dat is net zoiets als, het is onmogelijk om al die dingen te schrijven dan wel te bespreken. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Want hoe dan ook, de geschiedenissen van de Heer Jezus, zoals we die hebben in de evangeliën, die staan weliswaar in een bepaalde orde, een bepaalde samenhang namelijk, maar er zijn ook andere samenhangen en andere orden dus denkbaar. En Johannes heeft zoiets heel anders aangepakt dan bijvoorbeeld Matthäus en Marcus. En Lucas deed het weer anders, zal ik maar zeggen. Die dingen, al die geschiedenissen, zijn namelijk niet in orde te verhalen. En dan staat er ook in vers 6, nog steeds van Psalm 40, zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. En menigvuldiger wil zeggen meervoudiger. Niet alleen zijn ze groter in aantal, want dat aantal moet nog wel te bevatten zijn op een of andere wijze. Maar al die wonderen en gedachten zijn meervoudig, hebben meerdere aspecten. En dat is het probleem, zoals we dat in de Bijbel in het algemeen tegenkomen, in deze Nieuwtestamentische geschiedenis in het bijzonder, en zeker in het verslag van het evangelie van Johannes. En vandaar dat Johannes dus afsluit met, er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht het ook de wereld zelf, de geschrevene boeken, niet zou bevatten. Hij houdt het dus mee op, maar het blijft ook hier, ik weet niet of u het merkt, maar het blijft ook hier een open eind. Ja, volstrekt in overeenstemming met de strekking van het volgende Bijbelboek, namelijk Handelingen. En wanneer hier op bedekte en typologische wijze geschreven wordt over hoe het evangelie van de Joden naar de heidenen gaat, of hoe het evangelie van de 2 naar de 10 gaat, want zo kan het ook zeggen, of hoe de positie van Petrus later wordt overgenomen door Johannes, dan wel door Paulus, zodra dat vermeld wordt hier in deze verse, houdt ook inderdaad het verhaal op en wordt gezegd, wel het verhaal is nog veel meervoudiger, menigvuldiger enzovoorts. Er zitten nog veel meer kanten aan, maar het kan allemaal niet verteld worden. En dus wordt het boek afgesloten en de volgende versen spreken prompt over de Heer Jezus Christus. Die sprak van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan in vers 3 en die dan zijn laatste teken geeft. Leuke vanuit Johannes. Die dan zijn laatste teken geeft, namelijk het teken van Hemelvaartsdag, het teken waarbij hij lichamelijk ten hemel voer en waarna vervolgens de verklaring gegeven wordt dat de discipelen ooit, of moet ik het anders zeggen, waarbij de verklaring gegeven wordt dat de Heer op dezelfde wijze zichtbaar inderdaad zal wederkomen om dan alsnog zijn koninkrijk op aarde te openbaren, beginnend bij de Olijfberg en Jeruzalem, beginnen dus inderdaad weer bij de 2 stammen van Israël. Daar wordt het verhaal weer teruggezet, even. Hè? Maar in de rest van het boek wordt ook de omgeschakeld van Petrus naar Paulus, de man die familie was van Jozef en die het evangelie predikt, inderdaad aan de 10 stammen. De 2 eerst en de 12 vervolgens, want er staat er ook, en daarna inderdaad aan heidenen. In het algemeen, de man aan wie gemeentelijke waarheid werd geopenbaard. De man wiens oorspronkelijke geschiedenis wij helemaal niet kennen. En dat hoeft ook niet. De man wiens persoon we ook van oudsher niet kennen. Maar die wordt ingeschakeld in het werk des Heren. Die wij leren kennen als een dienstknecht van God. Als een apostel en een profeet. Die ons wijst inderdaad op onze hemelse roeping en erfenis. Want hoezeer, of het mag dan zo zijn dat hier op aarde sprake is van hoe de zaligheid van het ene volk naar het andere ging, zal ik maar zeggen. In de praktijk is de consequentie daarvan dat het evangelie een uitwerking heeft in onze dagen. Niet op de aardse dingen, op de aardse openbaring van het koninkrijk, maar in tegendeel heeft een uitwerking in de hemel zelf. En het is altijd het beste om voor onszelf ons te realiseren dat wij inderdaad niet betrokken zijn in de aardse openbaring van het koninkrijk, zoals dat via Juda in de toekomst tot stand zal komen, maar dat we deel hebben aan een verborgen koninkrijk in de hemel en dat onze levens met Christus verborgen zijn bij God. Maar dat brede onderwerp, daarover hebben wij het weer een volgende keer, want het is de bedoeling dat wij hierna ons gaan bezighouden, enige maanden in ieder geval, met de brief aan de Filippenzen. Goed, wij zullen het hierbij laten, de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen leven uit genade en dat wij bekend zijn gemaakt met die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat wij die eertijds heidenen waren en vervreemd van het burgerschap Israëls, dat wij nabijgebracht zijn. En dat wij getrokken zijn uit de duisternis van de wereld en uit het heidendom zelfs. En dat wij getrokken zijn tot uw wonderbaar licht. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat we mogen wandelen in het licht van uw woord en uw dienaren geworden zijn onder het nieuwe verbond. We danken u, Vader, voor die grote rijkdom, dat onze onnuttige levens door u nuttig gemaakt worden. En dat wij ons beschikbaar mochten stellen inderdaad aan u, opdat u uw werk in ons zou doen en ook zelfs door ons. We danken u daarom, Vader, dat wij steeds opnieuw bepaald mogen worden bij dat woord waarin u uw werk hebt vastgelegd. Zodat wij zouden verstaan daaruit niet alleen welke positie wij in Christus ontvangen hebben, maar ook welke de goede en volmaakte welbehagelijke wil van u zij, ook inderdaad voor onze levens. We danken u daarom dat wij de naaste, de waarheid betrachtende in alle dingen, inderdaad ons mogen bewust zijn van die eenheid van die gelovigen van vandaag, de eenheid van de gemeente, dat waar wij ons onderwerpen aan uw woord en uw waarheid in ons hart opnemen, dat we daar ook daadwerkelijk deel hebben aan die eenheid van dat nieuwe verbond, aan het verbond des vredes wat tot stand gebracht is in onze heiland. Wij danken u daarom ook dat we daar vanmorgen bij bepaald mochten worden. Dat wij deze dingen mogen leren verstaan en mogen zien hoe uw wonderen en gedachten inderdaad menigvuldiger zijn dan wij ooit voor mogelijk hadden gehouden wellicht. Maar we danken u dat u zich hebt willen openbaren in uw woord. Dat we ons mogen laten onderwijzen in de rechtvaardigheid door al de schrift. En daardoor veranderd worden naar het beeld van uw zoon. Daardoor ook volmaakt worden toegerust tot alle goed werk en tot dienst onder het nieuwe verbond. Wij danken u daarom ook voor deze morgen. En we willen u vragen of u ook verder ons deze dag, de komende dagen nabij wilt zijn, of u ons onze ogen inderdaad wil richten op u, opdat we niet zouden zien op de wereld, maar slechts zouden zien op onze heiland, de overste leidsman en volleinde des geloofs, die wij na zouden volgen en naar wiens beeld wij veranderd zouden worden. Wilt u daartoe ons nabij zijn, met uw woord en geest, om Christus wil en uit genade. Amen.